Thank you. Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die met ons thuis meekijken, ook u allen een heel hartelijk welkom. Voor zal gaan dominee Zonneberg uit Rotterdam. En de collectes deze morgen zijn voor de eerste rondgang is voor de kerk en de tweede is voor het onderhoud. Dan stel ik voor dat we beginnen met deze dienst met het zingen van psalm 84. Het is een hele mooie psalm. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer. Het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet, die leven zijt en leven doet. Laten we met elkaar gaan staan en ons hart openen voor onze Heer en dat we dit lied ook met volle borst mogen zingen. Ik wens u namens de kerkraad een hele goede en een gezegende dienst.
Deze dienst beginnen door een moment stil te worden voor God en ons te richten op Hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. In mijn kerk praten ze terug. Fijn om hier te mogen zijn. Zoals gezegd, ik ben Corine, predikant in Rotterdam, Rotterdam-Zuid, in Sjaarloos, bij een pioniersplek Noorderlicht. En fijn om hier bij jullie te mogen zijn vanochtend. En we zongen net die prachtige psalm. Het werd al mooi aangekondigd door de ouderling. Een hele mooie psalm. Maar ergens vind ik het ook een vrij intense psalm. Ik weet niet of u het hoorde door de woorden heen, maar hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Nou, ik weet niet hoe jij vanochtend naar de kerk bent gegaan. Of dat ook met zo'n brandend verlangen was. Dat je dacht, nou, hier heb ik nu echt, echt zin in. Of dat je dacht, nou, het is weer zondagochtend 10:00. Moet ik weer? Ik wil vandaag met je stilstaan bij eigenlijk het begin van het nieuwe jaar. Het is 12 januari, begin van 2025. En ik weet niet hoe je in het jaar gestart bent. Misschien ben je goed van start gegaan. Of misschien ben je ook wel in deze tweede week al dat al je goede voornemens een beetje zijn mislukt. En dat je denkt, hoe gaan we eens goed dit jaar doorkomen? En ik dacht, ik wil eigenlijk aan het begin van dit jaar eens kijken naar het volk Israël. Het volk Israël maakt op een gegeven moment, daar gaan we het straks verder over hebben, ook een soort nieuwe start. En dat doen ze op een bepaalde manier ook met God. Ik wil eigenlijk ontdekken, wat kunnen wij daar nu ook vandaag van leren? Ook voor het komende jaar, 2025, wat kunnen we daar misschien wel uit meenemen? Nou, we gaan eerst beginnen met het zingen van een lied. En dat lied is Mijn Jezus, Mijn Redder. Eigenlijk een soort geloofsbelijdenis om uit te zingen wie Hij voor ons is. Dus zing maar mee, opwekking 461, Mijn Jezus, Mijn Redder. En dan zeg ik zing maar mee als je hem kent natuurlijk. En als je hem niet kent, dan kun je meeluisteren.
Oh.
prachtig lied, wie Jezus is en ook waar we voor bedoeld zijn, om als mensen te leven met God zelf. Ik wil als leefregel een kort stukje uit de Thessalonicense brief lezen, waarin het ook gaat, waar we eigenlijk voor geroepen zijn, bedoeld zijn als mensen om voor te leven. 1 Thessalonicense 5, waar staat: maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Om God met het harnas van geloof en liefde, getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. We gaan hiervan zingen en dat doen we met opnieuw een opwekkingslied. Dat is het opwekkingslied 575. Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. We zingen hem in zijn geheel, lied 575. Fundament. En tot die God mogen we ook bidden. Hem ook uitnodigen in deze dienst om hierbij aanwezig te zijn en tot ons te spreken vanochtend. Dus laten we met elkaar bidden. Liefdevolle God, Vader, dank u wel dat u de grond bent onder ons bestaan. Dat u onze hoop bent, ons fundament. Dat u onze kracht bent. En dat op onze hele levensweg, zoals we net zongen, van eerste stap tot aan de dood. Dat we u mogen gaan. Dat u de weg bent waarop we mogen gaan. En u alleen. Dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn deze zondag. Hier in de kerk of als we vanuit huis meekijken. Dat we mogen zingen, mogen belijden. Dat we uw woorden mogen horen. Dat we mogen bidden. En u kent ons, u weet hoe we hier naar de kerk gekomen zijn vanochtend. Misschien wel zoals we in het begin van deze dienst uitzongen, vol verlangen, keken we ernaar uit. Misschien zagen we er ook wel tegenop, of hadden we er gewoon geen zin in. U weet wie we zijn, u weet wat we met ons meedragen. En we bidden zo dan aan het begin van deze dienst. Wilt u ons tegemoetkomen? Wilt u ons aanraken? Wilt u tot ons spreken? Dat we vandaag iets mee mogen nemen van wat u tot ons te zeggen hebt. Heilige Geest, zo willen we ook vragen of u aanwezig wilt zijn. Als we straks de Bijbel open doen, dat we mogen begrijpen wat we lezen. Wilt u spreken? We bidden voor de kinderen die hun eigen dienst hebben. Zegen ook hen. Wees daar ook aanwezig. Dit bidden we u zo in de naam van Jezus. Amen. Nou, ik zei het al, we gaan naar het Oude Testament, naar een verhaal van het volk Israël. Om te kijken hoe zij starten aan het begin van een nieuw jaar en ook aan een heel nieuw tijdperk. En dat gaan we lezen uit het boek Ezra. Ezra beschrijft eigenlijk de terugkeer van het volk Israël. Het volk Israël had lange tijd in het land Israël gewoond. Naar herhaaldelijke waarschuwingen van God, omdat ze andere goden gingen aanbidden en zich niet... Nou, bekommerde om de armen en de mensen die tekort kwamen. En na herhaaldelijk waarschuwen had God gezegd, er komt een ander volk en dat neemt jullie mee. En dat was ook gebeurd. En een deel van het volk was in Babel beland. Daar hebben ze 70 jaar gewoond. En na die 70 jaar gebeurde het precies zoals al verschillende profeten hadden voorzegd. Dat er een andere koning zou komen die ervoor zou zorgen dat het volk terug kon keren. En dat gebeurde ook, want het Perzische Rijk kwam op... nam het Babylonische Rijk in en die koning van de Perzen die zei, hey, ik zie dat hier nog heel veel Israëlieten eigenlijk in ballingschap wonen, wat mij betreft mogen jullie terug. Had natuurlijk wel zijn voorwaarden, was niet helemaal gratis en voor niks. Ze bleven dan wel onder de macht van de Perzen en moesten allerlei belastingen betalen. Maar ze mochten terug en een deel van de Israëlieten gaat dan ook terug, keert terug naar Israël. En dan komen ze daar aan het begin van een nieuw jaar, aan het begin van een nieuw tijdperk bij elkaar... op de puinhopen van wat ooit een mooie stad was geweest. Van wat ooit de hoofdstad was geweest van dat land. Maar nu in puin ligt. En dat gaan we lezen in Ezra 3. Dat lezen we vers 1 tot 6 en daarna vers 10 tot 13. Ezra 3 vanaf vers 1. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Yeshua, de zoon van Jozadak en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ze richtten het altaar op zijn oude fundamenten, en ze offerden aan de Heer, want de bevolking van het land boezemde hun angst in. Ze droegen 's morgens en 's avonds brandoffers op en vierden het loofhuttenfeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijks offer het offer op Nieuwe Maan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer. En verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al was de fundering van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Slaan we even een kort stukje over, want dat zijn vooral namen van mensen die gingen bouwen. En dan lezen we verder van vers 10. Terwijl de bouwers de fundering van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters gekleed in ambtsgewaad zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Ze dankten en prezen de Heer. En ze zongen in beurtzang. Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen omdat de fundering van de tempel van de Heer werd gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundering van de tempel werd gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het rumoer was zo luid dat het tot op grote afstand te horen was. We gaan daar zo verder over nadenken, maar eerst gaan we zingen met elkaar. En ik dacht, het is misschien wel mooi om mee te zingen met deze Israëlieten. Er staat dat ze in beurtzang zongen, hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. En alle waarschijnlijkheid hebben ze toen Psalm 136 gezongen. Dus ik stel voor dat wij ook Psalm 136 zingen. Dan zingen we vers 1, 2, 3 en 13. En ik stel wel voor dat wij het niet in beurtzang zingen. Ik heb het net in de consistorie al gezegd, de beurtzang is dan dat je een voorzanger hebt. Of er moet iemand van het muziekteam zich geroepen voelen, maar dat voel ik me niet in ieder geval. Dan zou ik moeten zingen, dus we zingen het gewoon met z'n allen in het geheel. Dus Psalm 136. Een nieuw begin. Een nieuw begin voor het volk Israël, maar dit jaar was het ook weer een nieuw begin voor ons. Een nieuw jaar ligt voor ons, zo bijna 2 weken onderweg. En ik weet niet hoe je dit nieuwe jaar gestart bent, maar je kon in ieder geval genoeg beginnen met genoeg goede nieuwe voornemens, toch? Ik ben in ieder geval overspoeld, niet alleen door reclame in mijn mailbox, maar zeker op social media. Voor alle mensen die dit jaar planmatig gaan werken, nog beter gaan sporten, nog meer groen en gezond. Ja, toch? En dan zijn we nu 2 weken onderweg. Volgende week is het Blue Monday. Nou, die Blue Monday die bereikte ik denk ik al 2 januari. Ja, toch? Dan is alles weer mislukt. En dan denk je, oh ja, dat gaat helemaal niet zoals ik had gehoopt en gedacht. Al die goede voornemens die sneuvelen dan weer. En toch wil ik vandaag met je kijken naar het volk Israël. Omdat we daar volgens mij iets heel belangrijks kunnen leren. Ook juist voor dit nieuwe jaar, 2025. Iets wat je misschien hopelijk wel lukt om vast te houden. En dit jaar mee in te nemen. Ik zei het net al, dat volk Israël had 70 jaar in ballingschap geleefd. In het land Babel. Ze mochten terugkeren. En als je dan leest in Ezra, dan lees je dat Zerubabel, dat was een van de overgebleven van het koninklijke geslacht. Een van de prinsen, die keert terug met een groep Israëlieten. En dan staat er dat er zo'n 42.000 Israëlieten hun spullen oppakken en terugkeren naar dat land wat helemaal in puin lag. 70 jaar lang was daar niet zoveel gebeurd. Toen het volk weg was gevoerd, was het helemaal plat gebrand, de hele stad. Alle omliggende steden, ook de tempel. En verschillende vijandelijke volken hadden wel een beetje hun intrek genomen en waren hun eigen dorpjes gestart. En 42.000 mensen die keren dus onder leiding van Zerubabel terug naar dat vervallen land. En 42.000 is helemaal niet zoveel. Bij mij in de wijk wonen alleen al het dubbele. Maar ja, dat is Rotterdam-Zuid, hè? Daar woont alles op elkaar. Ik weet niet hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Schravendeel? 3.000? Oh, 10. Oké, nou, 4 keer Schravendeel, keer terug. Nou, dan voel je al wel aan, hè, dat zijn niet zo heel veel. Waarom het er niet zoveel was, dat is ergens ook wel logisch. 70 jaar is een vrij lange tijd. Als ik nu weggevoerd zou worden naar Zwitserland of zo, en ik zou voor 70 jaar terugkeren, zou het al niet meer gaan, want dan zou ik niet meer leven. Mijn kinderen hopelijk wel, maar die zouden dan al bejaard zijn. En de Israëlieten hadden ondertussen ook hun hele leven opgebouwd in Babel. Het was niet zo dat ze daar in gevangenissen hadden gezeten. Ze moesten daar gewoon wonen en leven, maar mochten daar wel alles doen. Ze waren getrouwd, hadden bedrijfjes gestart. Het hele leven had daar plaatsgevonden. Dus ook niet zoveel Israëlieten hadden per se zin om terug te keren. Behalve sommigen nog die een soort herinnering hadden van hé, dat land wil ik terug. Of anderen die wel het verlangen hadden van daar moet ik zijn. En daarom een klein groepje, 42.000 Israëlieten keert terug en dan staan ze daar. Aan het begin van het nieuwe jaar, begin van de 7e maand, het Joodse nieuwe jaar, daar staan ze dan in Jeruzalem op de puinhopen van de tempel, op de puinhopen van iets wat ooit een mooi land was geweest. En ik kan me zo voorstellen dat de gevoelens heel erg gemixt waren. Misschien aan de ene kant heel verwachtingsvol en verheugd. Eindelijk, we zijn teruggekeerd. Dit was het beloofde land wat altijd al beloofd was aan ons land, aan ons volk. Dit kunnen we weer gaan opbouwen. Maar er zal ook verdriet zijn geweest. En angst. We lezen ook over die angst in vers 3. Dan staat er dat ze bang zijn voor al die omliggende volken. Die mensen, die volken die hun intrek hadden genomen in dat land. Angst voor wat de toekomst gaat brengen. Gaat het wel lukken? Gaan we dit wel voor elkaar krijgen? En ik weet niet hoe jij het nieuwe jaar bent ingegaan. Of hoe je hier nu zit, begin van deze nieuwe week. Misschien zijn de gevoelens soms ook wel een beetje gemixt. Misschien keek je wel uit naar dit nieuwe jaar, 2025. Misschien staan er mooie dingen gepland de komende tijd. En misschien wel trouwen. Verwacht je een kindje? Of verwacht u een kleinkind? Misschien hoop je af te studeren, examen te doen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je een beetje het gevoel hebt om op de puinhopen te staan. puinhopen misschien wel van het afgelopen jaar of van de afgelopen periode? Heb je te maken gehad met ziekte, met mensen die je ontvallen zijn? Misschien wel je baan verloren, studievertraging opgelopen? Misschien kijk je wel een beetje met angst om je heen. Wat gaat het nu weer worden? Wat zal het komend jaar gaan zijn? Zal het veel beter gaan of staan we misschien nog wel ergere dingen te wachten? Bij de Israëlieten lijkt in eerste instantie die angst vooral te overheersen. Waarom? Nou, je leest in Ezra ook dat die andere volken die intrek hadden genomen op dat land, ook hun eigen offerplaatsen hadden gebouwd. En die waren niet volgens de wetten van God. En de nieuw aangekomen Israëlieten, die wilden hun altaar wel bouwen zoals de wet van God had voorgeschreven. En ze wisten dat als ze dat zouden gaan doen, dat dat de boosheid op kon roepen van die andere volken. Ze wisten dus niet zo goed wat er dan zou gaan gebeuren. Angst is zo'n gevoel in ons leven wat ons heel vaak kan beheersen. En het is ook iets wat niet onoverkomelijk is. Zeker niet als je keuzes maakt tegen de richting in. Als je nieuwe keuzes maakt die anders zijn dan de mensen vaak gewend zijn of gebruikelijk vinden, dan kan dat angst geven. Hoe zal dat gaan? Wat zullen ze ervan vinden? Het is denk ik niet zozeer de vraag hoe je angst kunt vermijden, maar wel hoe je ermee om kunt gaan. De Israëlieten die maken hier een hele duidelijke keus. Al overheerst misschien de angst, ook overheerst de angst, toch kiezen ze ervoor om een nieuw altaar op de oude fundamenten op te richten. Ook al zijn ze bang en weten ze niet wat dit gaat brengen, wat er gaat gebeuren, toch kiezen ze ervoor om het eerste wat ze doen wel een altaar te bouwen. Ze maken eigenlijk een hele duidelijke keus, ondanks de angst die ze voelen. En dan staat er dat Yeshua, de hoge priester, samen met zijn medepriesters, dat altaar begint op te bouwen. Op de fundamenten van wat vroeger de tempel was geweest, bouwen ze een nieuw altaar en beginnen ze met het offeren van brandoffers voor God. En dat is dan ook het eerste wat ze doen op het moment dat ze teruggekeerd zijn. Dat is ook het eerste wat ze doen aan het begin van het nieuwe jaar. Offers aan God brengen. En die offers die stellen ze gelijk in. Vanaf dat moment, iedere dag, alle feestdagen, worden de offers gebracht. Wat is nu precies zo'n altaar? Nou, de altaar zou je eigenlijk ook kunnen omschrijven als de plek van ontmoeting met God. Ze maken een plaats waar ze een offer kunnen brengen aan God. Ze maken eigenlijk een plaats waar ze God kunnen ontmoeten. Waar ze God kunnen danken voor alles wat ze ontvangen hebben. Waar ze God kunnen bidden. Waar ze alles bij hem neer kunnen leggen wat ze dwars zit, de vragen die ze hebben. Dat is dus hun startpunt. De ontmoeting met God. Eerst zorgen dat dat er is. En dat is denk ik ook wel een vraag die ons leven raakt vandaag de dag. Ook voor 2025. Waarvanuit vertrek je het nieuwe jaar in? Ga je zelf op pad? Blijf je angstig staan? Of vertrek je vanuit de ontmoeting met God? De Israëlieten die stellen gelijk die offerdienst in. Iedere avond, iedere ochtend, al die feestdagen worden de offers gebracht. Als eerste bedden ze eigenlijk die ontmoetingen met God in het leven. En hoe zit het met u, met jou, met mij? Onze ontmoetingen met God? De plek waar jij God ontmoet? Als het iets wil worden, ook met dit nieuwe jaar, dan zal dat niet gaan zonder God. Dan moet je niet zonder God vertrekken. Maar juist God iedere dag betrekken in je leven. Iedere dag zo'n altaar bouwen om God te ontmoeten. En dat kan heel verschillend zijn. En misschien is dat voor jou iedere ochtend de Bijbeltekst van de dag die je leest. Een podcast, eerst dit. Een ochtendgebed. Op de fiets naar je studie of je werk. Worshipnummers in je oren. Van dagelijkse ronde met de hond waarin je bidt. Praat met God. De zondagse diensten die je bezoekt. Een vast moment op de dag waarop je je Bijbel leest en bidt. Het zijn de momenten met God waarin je praat met God. Hem ontmoet. Vertelt over hoe je dag was, wat goed ging, waar je van baalt, wat minder ging. Heb jij zulke plekken? Heeft u zulke plekken? Plekken waar je God ontmoet? En in alle eerlijkheid, misschien is het wel een van de lastige dingen van geloven. En ik denk dat veel van jullie het daar wel mee eens zullen zijn. In ieder geval in mijn leven wel. Steeds, iedere keer weer tijd vrijmaken voor God. Ook dat was een van mijn goede voornemens. En ik moest toen ik bezig was met deze preek al concluderen dat het al, dat hij al bijna gesneuveld is. Hoe snel raakt het niet achter op je to-do-lijstje? Eerst al het andere en als ik dan nog tijd over heb, dan misschien nog tijd voor mijn Bijbel. Of om even te bidden. Het werkt ook vaak zo dat als je leven verandert en een nieuw ritme is, dat je vaak weer moet zoeken. Hoe geef ik God nu weer een plek in mijn leven? Maar toch is het heel belangrijk om te geloven. Ik moest denken aan dit voorbeeld, was een tijdje geleden. Mijn man die is bootcamp instructeur, naast zijn gewone baan, hij heeft een gewone baan. Maar of al kan je dit natuurlijk ook doen als werk, dat maakt niet uit. Maar hij doet in de avonduren, is hij nog bootcamp instructeur. En hij heeft het een tijdje samen gedaan met een duo collega. Hij gaf dan één avond in de week en zijn duo een andere. En ik sportte toen heel braaf bij zijn duo. Ik dacht, ik moet niet bij hem in de groep. Het is niet goed voor ons huwelijk. Dus ik ging altijd bij zijn duo en hij gaf die andere avond. En het was zo'n op een gegeven moment hadden we een paar maanden waarin het enorm druk was. En alles speelde en het leven is druk, het slokt je een beetje op. En hij gaf nog wel iedere woensdagavond altijd die bootcamp les. Maar hij kwam eigenlijk er niet meer aan toe in de rest van de week om zelf te sporten. En hij zat daar een beetje van te balen en hij was gefrustreerd. Toen zei ik op een dag, had ik een geniale ingeving. Ik zeg, nou weet je wat, ga jij op mijn sportavond lekker sporten bij je duo. Ik dacht, dat scheelt mij weer, hoef ik een keer niet. Hij zei, nee dat is goed, graag. Dus hij ging en toen kwam hij daarna thuis en hij was helemaal gefrustreerd. Ik zeg, nou wat is er aan de hand? Was het zo'n vreselijke les? Hij zei, nee, hij zei, ging echt af als een gieter. Dus ik baal echt zo van mezelf en na drie kwartier lag ik er helemaal af en kon al die oefeningen niet goed meekomen. En wat zullen die mensen wel denken? Want er zijn namelijk van die actievelingen die dan en op maandag en op woensdag gaan. En zeg, ja, dan hebben ze woensdag mei en dan denken ze, ja, lekkere trainer is dat, die houdt zelf niet eens de les vol. En toen kreeg hij diezelfde avond nog een appje van zijn medetrainer, die hem appte en die zei, Maurice, als jij een goede bootcamp trainer wil zijn, dan zul je ook zelf moeten trainen. Dan zul je ook zelf moeten sporten. Dan zul je ook zelf moeten blijven oefenen om op niveau te blijven, om dat ook weer uit te kunnen dragen naar anderen. Nou, het is misschien een iets ander voorbeeld, maar laat wel iets zien van als je wil leven met God, dan is het ook belangrijk om hem te blijven ontmoeten. Met hem in contact te blijven, iedere keer opnieuw. Als je wil leven als christen, dan is het belangrijk dat je ook God ontmoet. Dat je die Bijbel openslaat, met hem praat en bidt. En makkelijk is dat niet, zeker niet. En soms moet het daarom ook een heel stevig besluit zijn. Dat je weet, net als die Israëlieten hier, ook al zijn we bang, ook al weten we het niet, ook al weten we niet wat de toekomst brengt. Maar één besluit nemen wij, dat aan het begin van het jaar wij ervoor kiezen om te vertrekken vanuit de ontmoeting met God. Het grote gevaar, denk ik, van ons mensen is dat wij het liefst altijd soort het eindresultaat vaak helder willen hebben. Voordat wij een nieuw begin maken. Want ergens helemaal nieuw instappen is heel moeilijk. Als je maar weet wat die ene keuze gaat brengen, nou, dan zou je wel gaan. Hè? Als je maar, ik kan me bij die Israëlieten voorstellen, als ze maar wisten dat die andere volken niks zouden doen als ze dat altaar gingen bouwen. Nou, dan waren ze wel gaan bouwen natuurlijk. Er staat hier in het gedeelte een heel kenmerkend woordje. Een woordje wat je veel vaker terugkomt in de Bijbel. Dat is in vers 10. Het woordje terwijl. Terwijl de bouwers de fundering aan het leggen waren, begonnen ze met zingen. Dus terwijl de bouwers beginnen met bouwen, begint het volk te zingen. En ze zingen, God is goed, eeuwig duurt zijn trouw. De Israëlieten weten nog niet hoe dit af gaat lopen. Het zou zomaar kunnen zijn, ze zijn met een kleine groep, dat ze beginnen met het nieuw opbouwen van die tempel en dat al die andere volken denken, ja wacht even, wat zijn jullie aan het doen? En dat ze zouden komen om ze weer weg te jagen. Ze wisten het niet. Maar toch kiezen ze ervoor om te starten, ook al weten ze niet wat dat gaat brengen. En terwijl ze beginnen, beginnen ze te zingen. God is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Ze beginnen God te prijzen en te danken voor wie Hij is. En dit zie je heel vaak gebeuren in de Bijbel. Ook juist met het woordje terwijl. Misschien ken je het verhaal. Het is een verhaal van Daniël. Drie vrienden van Daniël. Die komen voor een hele ingewikkelde keuze te staan. Een koning die zegt, je moet knielen voor mij en voor mijn beeld. Ze wisten niet wat er zou gebeuren als ze een keuze zouden maken tegen de richting in. En toch doen ze het. Ze blijven staan, ze worden in een grote vuuroven gegooid. Ze zingen en terwijl ze die vuuroven ingegooid worden, merken ze dat ze worden gered. Wisten ze niet van tevoren. God had niet gezegd, nou, als je niet knielt, ik red je wel. Hij wist ze niet. En toch deden ze het, maakten ze die keus. Je hebt ook zo'n verhaal in het Nieuwe Testament. Het gaat over 10 Melaatse mensen. Ze waren ziek over hun hele lichaam. Ze ontmoeten Jezus. En Jezus zegt dan, ga maar naar de priester. En ga maar laten kijken dat je genezen bent. Maar ze waren nog helemaal ziek. Het zat over hun hele lijf. En toch maken ze dan de keus om te draaien. En te gaan lopen naar de priester. En terwijl ze onderweg zijn, zien ze dat ze helemaal genezen zijn. Ze wisten het niet van tevoren, maar terwijl ze liepen, gebeurde het. Wij weten niet wat komende week ons gaat brengen. We weten niet eens wat vandaag ons gaat brengen. We weten ook niet wat 2025 ons gaat brengen. Maar we weten wel één ding. We weten wie God is. We weten dat Hij een goede God is. Dat Hij trouw is. Dat Hij altijd bij ons is en blijft. Het is als zijn eigen naam. Zijn naam betekent, ik ben, ik zal er altijd zijn. En vanuit daaruit mag je gaan. Mag je het nieuwe jaar in. Mag je je vertrouwen stellen op die God. Mag je je vasthouden aan zijn woorden. Mag je luisteren naar zijn stem. Ook als die angst je aanvliegt. Ook als je dingen gebeuren dat je denkt, God, ik snap er niks van. Waarom? God is de God die belooft dat Hij bij je is. Met je meegaat. Je vasthoudt. En je nooit laat vallen. De Israëlieten die wisten dat. En daarom durven ze om ondanks hun angst te beginnen met dat altaar, die ontmoeting met God. En jij en u, hoe ga je het nieuwe jaar verder in? Durf je te gaan vanuit God, die wetenschap dat Hij bij je is, met je meegaat? En die ontmoeting met Hem, hoe vaak je goede voornemen daar misschien ook wel in faalt, valt, mislukt. Iedere keer maar weer op te pakken. Want dat is hetgeen waarvanuit je mag gaan. Samen met God. Amen. We gaan zingen. En we gaan het lied zingen Fundament. Dat gaat hier over. Dat Jezus je fundament is. God je fundament. Die bron. En ik dacht, ik denk niet dat jullie het gewend zijn, maar ik dacht misschien is het mooi om dit wel staand te zingen met elkaar. En net als de Israëlieten, die zullen het ook staand hebben gezongen, uitgezongen naar God. Dat we dit ook staand met elkaar zingen. Dat God ons fundament mag zijn, ook voor dit jaar.
Thank you.
Laten we deze God danken en ook voor elkaar bidden. Laten we bidden. Ja, hoogste Heer, u bent ons fundament. Ook al zijn we zwak, dan mogen we weten dat we in u sterk zijn. Dank u wel dat u ons vasthoudt door dit leven heen. Dat het zelfs uw eigen naam is. Ik ben en ik zal er altijd zijn. Daar willen we u voor danken. Dank u wel dat u een God bent die goed is. Dat u trouw bent. En ook al weten we niet wat er voor ons ligt. Hoe de toekomst eruit ziet. Wat het komende jaar ons brengt. We mogen weten dat u met ons meegaat. Dank u wel. Dank u wel, Jezus, voor wat u hebt gedaan. Voor uw liefde voor ons. Dat u ons vasthoudt en dat we u mogen navolgen in dit leven. Zo bidden we ook voor elkaar. Misschien dat we hier ook wel vol angst zitten. Angst wat misschien komende week wel brengt. Gaat brengen. Dus misschien spanning ervaren voor school, onze studie, voor het werk. Misschien wel omdat we ziekenhuisafspraken hebben of mensen moeten missen. Bang zijn voor eenzaamheid die ons overvalt. Dan willen we ook echt bidden. Wilt u er zijn? Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons vullen met uw vrede? Uw liefde. Iedere keer opnieuw. U weet wat we nodig hebben. En zo willen we ook in een moment van stilte, daarin onze eigen woorden, onze eigen gedachten en gebeden uitspreken naar u. Dank u wel dat u ons kent en hoort. Help ons ook om iedere dag ons altaar te bouwen, u te ontmoeten. Wil ik zo bidden voor deze gemeente. Voor iedereen die erbij betrokken is, wilt u die ook tot zegen laten zijn hier voor Schavendeel, voor Verbreder in de omgeving. Wil u bidden voor ons land? Geef mensen met wijsheid die ons land regeren dat de juiste keuzes gemaakt mogen worden. Jullie bidden voor onze wereld. Als er zoveel gaande is, zoveel plekken waar oorlog is, angst. Wilt u vrede geven? Wilt u komen en daar zijn? Dank u wel dat we daaraan ook vast mogen houden. Aan wie u bent. Met alles brengen we zo bij u. En zo willen we ook met elkaar het gebed bidden. Wat u onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Geef ons heden. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuld. En leid ons niet in verzoek. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de eeuwigheid tot de eeuwigheid. Aan collecteren. En na de collecte zingen we ons slotlied. En dan zingen we opnieuw eigenlijk een variant van Psalm 136. Maar nu een iets modernere variant uit onze tijd. Het lied Groot is uw trouw, o Heer. En ik dacht het is ook mooi om op die manier de dienst af te sluiten. Hè? Als je straks weer naar buiten gaat. Je weet niet wat er voor je ligt. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar we mogen net als die Israëlieten zingen. Eén ding weten we wel, dat onze God goed en trouw is. Dus eerst de collecte en dan zingen we ons slotlied, liedboek 885, Groot is uw trouw, o Heer. Thank you. jullie ook bedankt voor het spelen. Ik heb echt heerlijk gezongen vanochtend. Ook met het orgel trouwens. Ik weet niet waar de organist nu is verdwenen. Ja. Dus bedankt. We mogen weer van hier gaan. Deze zondag in, de nieuwe week in. Het jaar ook verder in. En dat mag je doen met de zegen van God. De God die belooft dat hij met u, met jou meegaat. Ontvang daarom zijn zegen. God is voor je om je de juiste weg te wijzen. God is achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen voor gevaar. God is onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. God is in je om je te troosten als je verdriet hebt. God is om je heen als een beschermende muur als anderen over je heen vallen. En God is boven je om je te zegenen. Zo zegent God jou vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.